Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen, beste mensen. Welkom in deze dienst. Vandaag gaat voor dominee Carla Borges uit Almelo. Evert is onze organist. En de collecte is voor Doopgezind Wereldwerk en zal tijdens de dienst worden toegelicht. Dan nog een paar mededelingen. Na de dienst is er een korte ledenvergadering, dus ik verzoek u om ook na de dienst hier even te blijven zitten. En na de vergadering gaan we koffie drinken. Dan is vanaf 1 juli elke woensdag weer onze zomerbijeenkomsten Kom op Verhaal. Daar hangt geloof ik ergens een poster met het hele spul. En volgende week zondag, dan is er hier geen dienst, maar dan zijn we uitgenodigd door de remonstranten in Lochem en Zutphen voor een viering op wijngoed Kranenburg in Vorden. En vanaf 11:30 zijn we daar welkom. Dan ga ik nu de kaars aansteken en de Bijbel openen en dan zijn we even een momentje stil voor de dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Moet ik even wat technisch doen. Maar we kunnen in ieder geval vast beginnen, goedemorgen, met zingen. Lied 287, Rond het licht dat leven doet. Daarvan zingen we eerst de eerste twee coupletten en na bemoediging en groet zingen we het vijfde couplet. Lied 287.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Ene, Schepper van hemel en aarde. Het is deze God die ons vasthoudt en naast ons gaat, vandaag en alle dagen van ons leven. Met vrede gegroet en gezegend met licht. We zingen het vijfde couplet. Wij zingen zo een Kyrie Gloria lied. Dat is lied 713. Wij moeten Goden zingen. Het is een lied vanuit de ballingschap, zou je kunnen zeggen. En ja, wij ervaren zelf soms het leven ook wel eens als ballingschap. Als rusteloos zoeken ver van huis. En de vragen van deze wereld dringen zich op dit moment ook wel heel erg aan ons op. We zien de ellende van anderen dichterbij, verder weg. We ervaren soms ook aan de lijve de gebrokenheid van het bestaan. Daarvan spreekt ook lied 713. Het is een Kyrielied, maar het eindigt met Gloria. En dat is goed, want als we niet meer tegen de verdrukking in kunnen zingen, dan is ballingschap, je zou kunnen zeggen, onomkeerbaar. Dus laten we zingen van ballingschap en terugkeer, van Kyrie en Gloria. En dan is dit lied tegelijk ook een opmaat voor de profetenlezing uit Jeremia 29. Dus wij moeten Goden zingen.
Thank you.
Uit Jeremia 29 lees ik het eerste vers en de versen 4 tot en met 14. Het is de tekst van een brief. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn gelofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verdreven heb. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover de lezing uit Jeremia. Nou had de hitte ook enigszins mijn hersenen aangetast. Dus ik kon niet een mooi passend lied vinden in het nieuwe liedboek. En toen greep ik maar eens naar het oude. Ik was heel blij dat dat nog in mijn kast stond. Dus aan de achterkant van uw blaadje staat lied. Even kijken, wat is het? 37 uit het oude liedboek. Zo sprak de Heer der legerscharen. En het is op een bekende psalmmelodie, dus we gaan het gewoon zo zingen. Het woord vrede komt in beide lezingen van deze morgen voor. Bij Jeremia in de betekenis van rust, van voorspoed. Bij Matthäus krijgt het woordje vrede hier een andere lading. Ik lees uit Matthäus 10, de versen 34 tot en met 42. En daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen: denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardig ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Tot zover Matthäus 10. We zingen lied 459, Ik breng een rechter aan het licht, en daarvan de coupletten 1 tot en met 4. van deze uit. Hij heeft zelf licht. Ja, super. Oh, daar zit het knopje. Ja. Ja, lieve mensen, zusters en broeders. De tekst uit Matteüs liegt er bepaald niet om. Er is een mens hier aan het woord voor wie het er kennelijk op aankomt. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Het zijn altijd weer woorden die erin hakken. Je gaat er een beetje van rechtop zitten. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Wat is dit voor tekst? Wat heeft dat zwaard te betekenen? Wat bedoelt Jezus met die huiselijke tweedracht? Wat moeten we aan met dat waardig of niet waardig zijn? We treffen hier een totaal andere figuur aan dan de Jezus die zieken liefdevol geneest, die zichzelf schildert, althans volgens de evangelist, als de goede herder te midden van zijn kudde. Gevoelsmatig rijmt dat niet met elkaar. Die aardige, liefdevolle, geduldige, medelijdende mens Jezus. En deze profetische figuur die spreekt over zwaard en tweedracht. Laten we eens kijken naar de context van deze woorden. Tot wie sprak hij en wat was het doel? De aangesprokenen, dat waren de discipelen, de 12. In het begin van dit 10e hoofdstuk worden ze stuk voor stuk bij namen genoemd. En deze 12 krijgen van Jezus de opdracht om zieken te genezen, onreine geesten uit te drijven en om de spoedige komst van het Koninkrijk der Hemelen aan te kondigen. En de rest van dit hoofdstuk staat vol met nadere opdrachten, goede raadgevingen en vermaningen die Jezus zijn discipelen meegeeft. Het gedeelte dat wij vanochtend hoorden vormt de afsluiting van dit hoofdstuk. Het gaat dus om die discipelen, die leerlingen van Jezus. Zij zijn het, tot wie hij deze ferme woorden richt. Maar waarom dan zo fors? Waarom moet hij dat zwaard erbij halen en het ontwrichten van familiebetrekkingen? Het gaat toch om het evangelie, om de blijde boodschap? Die moeten ze toch verbreiden? Vanwaar dan die doodernstige zwaarte, die dreiging zelfs? Dit soort teksten zijn mensen door de eeuwen heen ook altijd weer aan de haal gegaan. Dat was niet altijd leuk, nee. Zoals ik zelf deze tekst versta, gaat het hier om de radicaliteit die Jezus vraagt van zijn volgelingen. En hij is daar niet de enige in. Was het niet de profeet Elia die zijn opvolger Elisha in het voorbijgaan de profetenmantel toewierp en eiste dat ook hij niet dan een onvoorwaardelijk discipelschap? Elisha mocht zelfs zijn ouders niet meer vaarwel gaan zeggen. Twee hoofdstukken terug in Matteüs voegt Jezus een discipel die eerst zijn vader wil begraven, voordat hij Jezus gaat volgen toe: laat de doden hun doden begraven. Onmenselijk, zeggen wij nu. Zou kunnen. Maar misschien zijn die ouders, die familie, die doden inderdaad wel de grootste tegenkrachten. Althans, in de beeldspraak. En daarvoor gaan we even terug naar het begin van onze tekst. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar het zwaard. Je zou geneigd zijn je in de uitleg te concentreren op dat zwaard, want dat is het woord wat er bij ons zo inhakt. Jezus en een zwaard. Hoe dan? Bij mij bleef meer nog dan dat zwaard dat eerste stukje van de zin hangen. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Vrede op aarde. En bijna als vanzelf ga je dan denken en in mensen een welbehagen. bekende woorden. Woorden die een sfeer oproepen van warmte, vertrouwdheid, vrede op aarde, de engelen, de herdertjes bij nachten, het kind in de kribben. U weet wel. Denkt u zich eens in, een onvervalste kerstsfeer in de zomer. Tja, maar dan. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde. Het is alsof je onmiddellijk een draai in je oren krijgt. Vrede. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt heeft te maken met veiligheid, zekerheid, een toestand van rust. Je zou het ook gezapigheid kunnen noemen. En voor Jezus was dat nou net de dood in de pot. Zo'n vrede kwam hij inderdaad niet brengen. Het was ook geen tijd voor gezapigheid. Het waren zware, woelige tijden, vooral voor de gewone mensen. Op sociaal gebied was er in die tijd van Jezus van alles en nog wat mis. Maar de elite, zeker ook de godsdienstige elite, liet zich daar weinig aan gelegen liggen. In die kringen ging het om de mooie baantjes, om een uitzonderingspositie bij de Romeinen, om de cultus in de tempel. En belangrijk was dat alles zo zou blijven zoals het altijd al was geweest. Vertrouwd, veilig, zeker. En dat is misschien nog niet eens zo erg. Tenzij het gaat functioneren als een soort cocon waarin je je kunt wapenen tegen alles wat anders is. Tegen alles wat vragen stelt bij het vertrouwde. Datzelfde geldt dus ook voor kerkelijke gemeenschappen. Vertrouwd en warm waarbinnen je je veilig kunt voelen. En je eventueel samen kunt afzetten tegen die vreemde roep van mensen die misschien niet helemaal tevreden zijn met de status quo. Die niet vinden dat het goed gaat. Niet in de kerk, maar ook zeker niet in de samenleving. Mensen zoals Jezus die zeggen: dit is niet de vrede die God voorstaat. Dit is maar schijn. En onder die vredige schijn borrelt het. Woelt het. Onder die vredige schijn wordt mensen de mond gesnoerd. Wordt mensen het recht op leven ontzegd. Of worden ze arm gehouden. Het zwaard, de profetische boodschap van Jezus, legt dat bloot. Het zwaard laat zien wat er is onder die schone schijn. Daarom: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Dit is het. Wie vasthoudt aan het oude vertrouwde. De veiligheid, de warmte van het eigene. En geen oor heeft voor de dringende vragen uit de samenleving. Die zal het wezen van dat koninkrijk van God als het ware niet in de vingers krijgen. Jezus zou zeggen: wie liever thuis blijft en niet op weg wil gaan met mijn boodschap, wie zijn nek niet uit wil steken, die past niet in die messiaanse beweging van mij. En die zal het ook niet begrijpen. En misschien wel nooit. Die laatste zin: wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Die zin is, zeker weten, geen uitspraak van Jezus zelf. Die is eerder toe te schrijven aan een traditie van na Pasen, na de kruisiging, na Goede Vrijdag. De vroege historie van de dopersen kende ook vervolging, marteling, doodvonnissen. Gemeenten onder vervolging kennen geen gezapige vrede. Ze moeten alert zijn. Maar ook de leden van zo'n gemeente wisten waar ze voor stonden. Als je bereid bent om de brandstapel, de verdrinkingsdood of wat voor ander ellendig einde ook te ondergaan, dan doe je dat Niet alleen, dan doe je dat alleen maar voor iets wat jij helemaal de moeite waard vindt, waar je voor gaat. Je riskeert je kop niet voor een flauwekulverhaal. Bij Jezus ging het om leven en dood. Het ging hem om leven in het koninkrijk van God. Gods heerschappij op aarde. Voor hem hield dat in een samenleving met recht en gerechtigheid voor allen. Niet alleen voor rijken, niet alleen voor bevoorrechten. Niet alleen voor de mensen die het voor het zeggen hadden in die maatschappij in zijn tijd. De kerk heeft in de afgelopen meer dan 2000 jaar het evangelie gepreekt, de blijde boodschap. En in de tijd van de reformatie was de profetische boodschap van de kerk eigenlijk verstomd. Lastige vragen werden allang niet meer gesteld. Mocht ook niet. Er heerste een soort vrede. Maar het was een schijnvrede. Hoe is dat nu? Hangt er vanaf natuurlijk. Maar nog altijd heeft de top van de PKN Israël niet veroordeeld voor de genocide in Gaza. Om maar eens wat te noemen. Nog altijd wil men kolen en geiten sparen. Men praat veel maar met kilo's meel in de mond. En gelukkig zijn er plaatselijke gemeenten die wel van zich laten horen. Maar ook nog steeds zijn er kerkleden die zeggen, politiek op de kansel hoort niet. Vrede, kortom vrede op aarde, is voor de kersttijd. En bij zo'n vrede kan alleen het zwaard nog iets uitrichten. Want het zwaard staat hier symbool voor oordeel. Oordeel in de zin van het blootleggen van het diepste innerlijk van mensen. Het zwaard snijdt diep in en onthult zo onze verborgen drijfveren. We kunnen mooie woorden spreken. We kunnen aandachtig luisteren naar de zondagspreek. Of niet. We kunnen ons laten ontroeren door de liederen die we zingen of door de mooie klanken van wat Evert op het orgel speelt. We kunnen gul geven aan allerlei goede doelen. Onze zieke buurman of buurvrouw bedenken met het beroemde pannetje soep. En bij al dat fraais dan de gedachte hebben dat het wel goed is zo. En op zich is daar ook allemaal niks verkeerds aan. Maar er is meer. Het appel dat Jezus hier doet snijdt dat zorgvuldig aangebrachte rookgordijn, die waas van schijnvrede, met één beweging weg. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Voor Jezus kwam het erop aan. Hij verwachtte dat koninkrijk der hemelen, koninkrijk van God, zoals hij het noemde, zo hij verwachtte dat op korte termijn, in feite nog tijdens zijn leven. Er was in zijn visie geen ruimte voor gezapigheid, voor schijnvrede. Daar was hij niet voor gezonden. Want zo beschouwde hij zichzelf als een gezondene door de Vader, een gezant van God zelf. En op zijn beurt zond hij zijn 12 discipelen de wereld in. In die oude Oosterse wereld was het zo dat de gezant van een koning op dezelfde manier moest worden behandeld als de koning zelf. Zolang zijn missie duurde, was hij als het ware de koning zelf. Met dat gegeven in het achterhoofd is wat Jezus zegt over het ontvangen van een gezondene iets makkelijker te verstaan. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En het Griekse woord voor ontvangen, dat hier wordt gebruikt, heeft niet alleen de betekenis van gastvrijheid verlenen, maar ook van gehoor geven aan of niet verwerpen. Ja, Kortom, als je een leerling van Jezus ontvangt, als je gehoor geeft aan zijn boodschap, dan ontvang je in feite God zelf. Dan geef je gehoor aan Gods stem die je via Jezus te horen hebt gekregen. En wie een van deze kleinen, een van die leerlingen, ook maar een beker koud water geeft, zei Jezus, volgens Matthäus, voorwaar zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Oude vertaling, ik vind hem zo mooi. Hier spreekt duidelijk uit dat een dienst aan mensen tegelijk een dienst aan God is. Omgekeerd kun je zeggen dat ware godsdienst dienst is aan mensen. Zo simpel, maar gelijk ook zo moeilijk is het. Ook Jeremia zag zichzelf als een gezondene. En ook hij had geen eenvoudige taak te vervullen. Zijn verhouding met de koning in die tijd was die van de luis in de pels. En hoewel Jeremia uit een geslacht van priesters stamde, was zijn kritiek op de priesters van de tempel in Jeruzalem zo groot dat hij hun eeuwige vijandschappen op de hals haalde. Rond 600 voor Christus werd de Jeruzalemse elite door Nebukadnessar in ballingschap weggevoerd naar Babylon. In de brief die hij aan deze ballingen zond, riep Jeremia ze op om niet bij de pakken te gaan neerzitten. Tegelijk moesten ze ook niet denken dat ze zomaar weer zouden kunnen terugkeren. Zo simpel was het ook niet. Ze moesten eerst de loutering van de ballingschap ondergaan. En in die tijd moesten ze huizen bouwen, tuinen aanleggen, trouwen, kinderen krijgen. En ook in deze tekst wordt gesproken van vrede. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heer, want in haar voorspoed en vrede zal uw voorspoed, uw vrede gelegen zijn. Het gaat Jeremia hier om een levenshouding. In de tijd van ballingschap, van afgesneden zijn van je wortels, kun je natuurlijk het hoofd in de schoot leggen, de moed opgeven. Een andere houding is zorgen voor je eigen hachie en je verder nergens mee bemoeien. Dat gebeurt vandaag de dag ook. Maar daarmee creëer je een soort schijnvrede. Jeremia houdt zijn mensen een derde mogelijkheid voor. Bouwen, leven en je actief inzetten voor de vrede en de voorspoed in die nieuwe samenleving. Waar je gedwongen bent terechtgekomen. Ik hoorde mezelf ook nog. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Dat is geen schijnvrede. Dat is echte vrede. Een vrede die alleen maar actief door hard werken verkregen kan worden. Deze vrede valt je ten deel als je bereid bent los te laten, als je ophoudt achterom te kijken en je vast te klampen aan het oude vertrouwde. Vrijwillige ballingschap zou je het misschien zelfs kunnen noemen. Je kruis opnemen, je leven verliezen, maar het uiteindelijk vinden. Wel, het was eigenlijk geen preek voor deze temperatuur, maar misschien heeft u er toch wat aan. Amen. is het nu ruimte voor jullie? Open ruimte. Zijn er mensen die nog wat willen reageren op wat er gezegd is of een voorbeden willen vragen?
Ik wil wel even reageren. Het eerste wat in mij opkwam toen u zei van Jezus kwam binnen en ik kon u geen vrede brengen, denk ik. Ja, dat is logisch. Dat kan hij ook niet. Dat kunnen wij alleen als mensen onder elkaar door te gedragen positief en vreedzaam naar elkaar toe. Dus al het andere viel een beetje weg. Toen dacht ik van, ja, er is toch niks onlogisch aan dat stukje van die zin. Dat zwaard maakte dat het vervelend werd. Alsof je gaat vechten. Dan denk ik, ja, misschien is dat het gevecht bij onszelf, in onszelf, om toch maar positief naar die ander te zijn.
Dankjewel. Ik wou met Pieter aansluiten, want wat mij opviel is ook dat de opdracht van Jeremia is natuurlijk ook om je positief te gedragen in het land waar je naartoe, ja, tegen wil en dank. En dat is ook geen makkelijke opgave. En,
een deel van de bevolking die weggestuurd was, zeg maar, ook de neiging had om achterover te leunen. Zo van, nou ja, het komt wel op me af, ik zie het wel. Maar nee, zegt Jeremia, zet je in. Ja.
Ik wou nog even reageren. U zei ook van dat u miste dat de PKN en de kerken dat ze niet gereageerd hebben op de genocide. Maar ik denk dat dat ook ontzettend moeilijk is. Want je hebt ook te maken met de Joodse gemeenschap hier in Nederland. En ik weet niet precies wat de reden is, maar ik denk dat het ook dat ze zich ook op dat punt geen mensen tekort willen doen. Maar
en tegen dat is een deel van het verhaal, maar het heeft natuurlijk ook te maken met, laten we zeggen, de wat meer behoudende flank binnen de PKN. Die, ja.
Tegen zich richten, hè? Tegen de staat, ja. En nou ja.
Van Jezus, hè, snijdt soms wat diep en verwondt misschien wel eens in dat soort gemeenschappen, maar aan de andere kant, als je het er nooit over hebt, als je maar denkt, oké, als we het maar toelaten en toedekken, hè, dan komt het misschien vanzelf een keer goed. Ja, niet dus. Maar het blijft een lastige, absoluut.
Er komt een knikje. Ja, Carla, ik vond de temperatuur is natuurlijk hartverwarmend. Maar ook jouw overweging. Ik vond het fijn dat je inging op het verschil tussen veiligheid en gezapigheid. En dat zegt mijzelf wel veel. Ik heb behoefte aan veiligheid. Maar ik wil ook wel tonen dat andere dingen aan de orde zijn. En zo ook in onze gemeenschap natuurlijk. Hè? In hoeverre zouden we toch niet eens een radicaler geluid moeten laten horen? Maar dat zijn vragen die bij ons met elkaar wel bespreekbaar zijn. Dus dat is fijn. En dat zwaard en het oordeel, ja, vond ik wel een mooi beeld. Vel het oordeel niet als het niet nodig is.
Nee, maar soms is er oordeel nodig en dan bedoel ik met oordeel, laat zien wat er echt aan de hand is. Wat er onder het oppervlak zit. Hè? Dat oordeel, niet veroordeling, maar laat het zien, maak het zichtbaar.
Ja, het onthullen. Ja.
Onderzoeksjournalistiek doet een beetje hetzelfde. Hè? Die proberen ook, als het ware, te onthullen wat er diep verborgen zich bevindt. Niet altijd, maar ze proberen het in ieder geval wel om te kijken van, nou, hoe komen dingen en hoe zit het? En ja, En dat gaat niet altijd goed. Maar ja, wat gaat er nou altijd goed op deze wereld? We zijn maar mensen. Geen voorbeden te vragen, begrijp ik. Dan probeer ik het gewoon. Laten we danken en bidden. Goede God, dank voor dit samen zijn op deze zondagochtend. Dank voor de ontmoeting, de onderlinge band, de vrijheid die we hebben om samen te vieren en om samen te praten over wat we hebben gehoord. We bidden voor de mensen die lijden onder overheersing, onvrijheid, geweld. We bidden voor vluchtelingen en vreemdelingen dat ze blijven geloven in uittocht, in bevrijding uit hun ballingschap. Dat ze durven geloven in een nieuw begin ooit en zich daarvoor inzetten. We bidden voor kinderen, dat ze kind mogen en kunnen zijn. Voor hun ouders, dat ze voluit kunnen genieten van hun kinderen en niet gebukt hoeven gaan onder zorgen, armoede, ziekte, oorlog en rampen zoals nu weer in Venezuela. We bidden voor de mensen die ons lief zijn, voor wie ziek is, voor wie weet dat het einde nadert, voor de mensen die rouwen. Wees hen nabij in de nabijheid van mensen. We bidden voor onszelf, dat ieder van ons de kracht vindt om de weg van vrede te blijven gaan. Op welke manier dan ook. God, laat ons de moed niet verliezen. Geef ons de durf om tegen de stroom in te zwemmen. Ons niet neer te leggen bij het schijnbaar onvermijdelijke. Mogen wij ons met elkaar blijven inzetten voor een leefbare wereld, voor de mensen, de dieren en al wat leeft. We bidden in een moment van stilte en leggen u voor wat ons persoonlijk heeft gedaan. Bidden wij dan samen het Onze Vader in een tekstversie van Huub Oosterhuis. Hij staat op uw orde van dienst. Onze Vader in de hemel, uw naam geheiligd, uw koninkrijk komend, uw wil geschiedend, zo mogen het zijn op aarde en in de hemel. Geef ons brood van genade, morgen, vandaag nog. Kwijt onze schulden, leer ons vergeven. Moedig ons aan dat wij voortgaan op de weg van het leven. Amen. Dan is er nu de toelichting op de collecte.
De collecte van vandaag is voor het doopsgezind wereldwerk.
vond het moeilijk om daar een goede toelichting bij te vinden. Op hun site staat uit Psalm 24: van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. De doopsgezinden zijn een groep. Nee, laat ik het anders stellen. Het doopsgezind wereldwerk houdt zich bezig met die aarde en vooral met het doen om die aarde zo positief en zo goed mogelijk te houden. Dat betekent dat ze eigenlijk werken met vredesgroepen, zorgen dat mensen niet in strijd komen met elkaar, CQ, met elkaar samen kunnen leven. Het zijn doeners voor wat betreft het maken van comforters. En zo zijn er andere activiteiten. Zoals ik zeg, heel moeilijk om uit te leggen wat het precies is, maar doopsgezind wereldwerk, de doopsgezinden in deze gemeente, die weten het wel, weten het misschien ook wat preciezer uit te leggen, maar toch, een doopsgezind wereldwerk. Ik kom langs.
Zingen zo staande, ik breek even in, lied 1013, als alle mensen vogels dromen, de coupletten 1 tot en met 3. We zijn aan het eind gekomen van deze samenkomst, deze ontmoeting, deze dienst. Laten we straks gaan in het besef dat ieder van ons iets kan bijdragen aan vrede en rechtvaardigheid in deze wereld, hoe klein ook. Laten we samen vogels dromen. En mogen de algoede God, bron van alle leven en alle zegen, ons daarbij voor elkaar bewaren tot kracht en troost, tot geloof en hoop, tot dienst aan elkaar en aan de wereld, in de naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest.
Ik ga nu de Bijbel sluiten en de kaarsen doven en daarna hebben we eerst de vergadering en dan de koffie. De Bijbel is gesloten en de lichten zijn gedoofd, of de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het woord en het licht mee in het leven van alle dag. En dan geef ik nu het woord aan Marga voor de rest.
Goedemorgen. We hebben deze vergadering bijeengeroepen om Peter Dekker en Pieter Geurt te benoemen als bestuurslid van Geloofsgemeenschap het Penningshuis. Willen jullie naar voren komen? Kan dat qua geluid? Pas op voor de kaars. Ja. In de afgelopen week heb ik al verschillende mailtjes en appjes gehad van mensen die zich verontschuldigden en aangaven dat zij akkoord gaan en blij zijn met de benoeming van deze twee bestuursleden. Ik stel voor om hen per acclamatie te benoemen, maar is er iemand die daar bezwaar tegen heeft? Laten we dan gaan applaudisseren. En hiermee heeft het bestuur van het Penningshuis weer 4 leden. En om even volledig te zijn, Bert Koolmoes is penningmeester, ik ben secretaris en we hebben de 2 algemeen bestuursleden bij. We missen nog een voorzitter. Dus als iemand weet of denkt van hé, maar dit kan ik en wil ik wel, dan horen we dat graag. En dan gaan we nu koffie drinken. Bedankt.
Ja, ik heb nog nooit zo kort
vergaderd. Nee, hoor.
Even nog spelen.
Maar ja, even nog spelen.
Ja, kijk maar even.